Vanmorgen horen we hoe Jezus laat zien dat het bij Mozes en de profeten al gaat over hem. En bij Mozes denken veel mensen vooral aan Exodus 20, de wet. Maar we moeten dan denken aan de Torah. En dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. En uit 1 van die 5 boeken, Deuteronomium, lezen we allereerst Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 22. Let u op de hoofdletters daar die gebruikt worden voor de profeet. En vervolgens lezen we uit Lucas 24, vers 13 tot en met 32. Lucas 24, vers 13 tot en met 32, maar eerst Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 22. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Mozes daar, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam. Toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem eisen. Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt, hoe kunnen wij het woord herkennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. Tot zover dit gedeelte. En dan het evangelie van Jezus naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. Het gedeelte dat bij ons bekend is geworden als het gedeelte over de Emmausgangers. Lucas 24, vers 13 tot en met 32. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was, dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Tot zover de lezing van het woord. Deze eerste paasdag in de ochtend staan we met elkaar stil. En ik hoop ook een beetje op, staan we ook op. Met het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Lucas 24, vers 13 tot en met 32. Ik kan daarbij uiteraard niet al te gedetailleerd bij elk vers stilstaan. Dat zou te veel tijd vragen, maar ik hoop wel de rode draad met u en jou door te nemen. Lucas 24, vers 13 tot en met 32. En om u daarbij wat te helpen heb ik gekozen voor een thema in drie punten. Het thema is Jezus paaspreek. De paaspreek van Jezus dus. Jezus paaspreek. Zet ons hart in brand. Ik heb bewust gekozen ons hart in brand. Niet alleen hun hart. Dat ook. Dat gaan we horen. Maar de bedoeling van de verkondiging van het evangelie is dat dat wat daar gebeurde bij Jezus ook vandaag voor het eerst en opnieuw weer gebeurt. Dat de gloed en het vuur van Pasen, van de levende, van de opgestane Jezus je hart in brand zet, zodat je weer verder kunt. Jezus paaspreek zet ons hart in brand. We letten op drie dingen, zei ik al. 1, jongens en meisjes, de Emmausgangers lopen weg. 2, Jezus haalt hen in. En ik dacht toen ik het vanmorgen nog doorlas, misschien is dat tweede punt nog wel mooier als ik het noem. De herder haalt hen in. En 3, de profeet brengt hen thuis. Jezus paaspreek zet ons hart in brand. De Emmausgangers lopen weg. De herder haalt hen in. En de profeet brengt hen thuis. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. We kennen allemaal dat prachtige, prachtige gezang wel. Wat natuurlijk veel beter bij Pasen past dan Psalm 42 vers 2. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem. Die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan en we weten hoe het verder gaat. Geen graf hield Davids zoon omkneld enzovoort. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Meneer Malan, die dit lied ooit dichtte, kende natuurlijk ook wel zijn Bijbel. Het is voor ons een prachtig lied geworden. Maar als je het vergelijkt met hoe Pasen op gang komt, zoals de evangelisten het beschrijven, het galmt nog niet direct, hè, in Jeruzalem. de blijdschap van Pasen, dat Jezus, jongens en meisjes, is opgestaan. Die blijdschap is er niet meteen. Mensen zijn soms gewoon zwaar teleurgesteld die eerste dagen. Of geloven het helemaal niet. Of als Jezus, zo lees je verderop in dit gedeelte, dan bij hen komt en ze hem wel zien en ze horen dat hij zegt vrede, zei u, dan denk ik zo, oh, spook. Even voor jullie studenten en voor jullie die te maken krijgen op je werk met de vragen van hoogopgeleide mensen. Als tegen ons wordt gezegd, geloof je het nu zelf, dat Jezus uit de dood is opgestaan? Is dat evangelie eigenlijk niet voor sulletjes, voor mensen die het, ja, allemaal niet helemaal op een rij hebben, maar het wel willen geloven? Kijk, in de tijd van de Bijbel was dat natuurlijk, ja, eenvoudige mensen die geloofden, die konden dat allemaal geloven, maar wij na Descartes en, ja, alle ontwikkelingen in de afgelopen eeuwen, wij weten wel beter, God is dood. En als die al bestaat, bestaat die hier, in ons hoofd, projectie met een moeilijk woord. Het helpt mij altijd weer als ik de Bijbel lees en in gesprek ga met zulke mensen en soms ook met mijn eigen hart. Hoe eerlijk het beschreven wordt. Het moet wel waar gebeurd zijn, want dit verkoopt natuurlijk niet als je het marketing technisch bekijkt. De eerste christelijke gelovigen, die komen zo moeilijk op gang op de eerste paasdag. Het moet toch wel echt gebeurd zijn, want ik zei het al, is dit nou het fundament van de gemeente? Geliefde gemeente, zullen we eens gaan luisteren hoe eerlijk Lucas beschrijft wat er gebeurt als je wel van Jezus houdt, maar dat geloven ingewikkeld is als de liefde blind maakt. Ik zie ze daar lopen. Jullie ook, jongens en meisjes? Nee, natuurlijk niet echt, hè? Maar ik probeer het een beetje dichtbij te brengen. Zo zeggen we dat toch? Zie je dat voor je? Probeer dat eens in te beelden. Twee mannen. Nou, dat hoeft niet per se. Dat denken wij vaak wel. Zo worden ze wel genoemd. Eén van hen heet Kleopas. Nou, dat is een mannelijke naam, dat is duidelijk. En die andere, ja, dat is zijn neef, zijn broer of een andere discipel. Dat staat er niet. Er zijn wel verklaarders die zeggen Kleopas of Klopas, dat maakt in het Grieks niet zo heel veel verschil. Het zou maar zo kunnen zijn dat Kleopas, Klopas met zijn vrouw hier loopt, Maria. De vrouw van Klopas, die ook bij het kruis van Jezus is geweest en ook het graf heeft bezocht. Het kan hier ook gerust over een echtpaar gaan. Hoe dan ook, of het nu twee broeders zijn geweest, twee broers of man en vrouw. Ze zijn het die bij de kring van discipelen betrokken waren. Ooggetuigen, oorgetuigen van het eerste uur. Volgers van Jezus. En op de dag dat hij opstaat, zijn zij hem eigenlijk al voor. Zij hebben besloten, zo horen we later, het is al de derde dag. Het is al de derde dag. Dit komt niet meer goed. We gaan naar huis. Kom je vaker tegen. We gaan naar huis. We lopen weg. De Emmausgangers lopen weg. Jezus heeft het niet gehaald. Ze kunnen roepen wat ze willen, die vrouwen. En mensen kunnen tegen ons zeggen dat ze een engel hebben gezien. Maar verlossing, nee, dat heeft Jezus ons toch niet gebracht. Zie ze gaan naar Emmaus. een dorp dat volgens Lucas in deze vertaling 60 stadien bij Jeruzalem vandaan ligt. Dat is 185 meter, één stadie. Nou, met een simpele rekensom weet je dan, dat is ongeveer 11 kilometer lopen. Nu is het probleem dat op 11 kilometer van Jeruzalem nooit een plaats gevonden is die Emmaus heet. En het zou dus kunnen zijn dat het klopt dat volgens een ander handschrift, de Codex Sinaiticus, misschien wel eens van gehoord, een toonaangevend Grieks handschrift, wat vaak ook gebruikt wordt, dat die heeft, het waren 160 stadia. Dat is 30 kilometer. En laat nu op 30 kilometer afstand wel het plekje gevonden zijn wat Emmaus heet. Er is veel onderzoek gedaan. Er zijn daar munten gevonden uit de tijd van Herodes en Pilatus. In die eerste christelijke gemeente, na de opstanding van Jezus, nam men dat wel aan dat het die plek is geweest. En dat het dus iets verder lopen was. En dat vind ik ook wel weer verklaarbaar. Want ik dacht, 11 kilometer is 2 uur lopen. Nou, Jezus die gaat heel Mozes, heel de Torah en de profeten en de schriften door om van zichzelf te getuigen. Nou, dan is een preek van 2 uur en voordat het op gang komt, hè, want hij vraagt eerst aan ze hoe ze zich voelen enzovoort. Dus laten we zeggen 1,5 uur, dat red je niet. Maar in 6 uur wandelen, heeft hij wel dat Oude Testament grondig kunnen uitspitten voor hen. Ik zie ze gaan. En voordat Jezus er komt, terwijl ze weglopen, hebben ze alleen elkaar. Man en vrouw, 2 broeders. Ze spreken met elkaar, vers 14, over al de dingen die gebeurd waren. Ik zei, zie je ze gaan, kunnen wij ons echt wel voorstellen wat zij hebben gezien. Wat hebben ze gehoord? Ze waren erbij geweest. Jezus is gestorven nadat hij was bespuugd. Hun liefste, degene waar ze hun leven voor over hadden, als het erop aankwam. Gedoopt. Ze hebben het erover met elkaar. Rouwverwerking noemen we dat. Al de dingen die gebeurd zijn, ze halen het nog een keer op. En er staat er zo fijntjes bij, en het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden. Dus niet alleen maar even herhalen van, jongen, Kleopas. Het is toch wat. Ik zie hem nog zo lopen. Niet alleen maar met elkaar praten over de feiten die gebeurd zijn, maar ook de gedachten die je erbij hebt. Er zit diepe pijn bij deze mensen. Het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden. Ja, wat moeten ze eigenlijk er nog van denken? En dan is Jezus daar. Geliefde gemeente, misschien herken je wel van die momenten in je leven dat je bij de kalender staat en denkt, ja, zondag 9 april 2023, eerste paasdag. Het staat op de kalender, maar hier van binnen. En je komt er misschien nog een heel eind in mee dat je zegt, oh ja. Heerlijk dat ik weet dat Jezus is opgestaan. Want daar ligt de vergeving van mijn zonde verankerd. Dat is de basis. Niet alleen het kruis, dat is niet genoeg. Maar ook het antwoord van God. Jezus is opgewekt uit de dood. Het is echt volbracht. Zeker. Ik weet echt wel meer dan die Emmausgangers. Maar toch herken ik mij wel in die pijn. Want naast dat ik rust heb in mijn geweten, in mijn hart, dat mijn zonden vergeven zijn en dat het echt wel een keer goed komt. Ik moet nog wel verder. En soms loop ik er maar voor weg, voor die ingewikkelde vragen. Waarom die beloften die in de Bijbel staan nog niet allemaal zijn uitgekomen? Waarin mijn gebeden soms niet verhoord lijken te worden? Misschien is er wel zo'n wegloper die zegt, wat heeft het ten diepste allemaal voor verschil gemaakt? Jezus is veilig thuis, maar wij nog niet. Hij regeert vanaf de troon, maar ik moet dat maar geloven, want heel veel lijkt ermee in tegenstelling te zijn, toch? Dat hij regeert? Kijk de beelden. Lees de krant. Maar weet u, uitgerekend deze twee mensen, waar sommigen van u zich misschien wel in herkennen, krijgen bezoek. Jezus zelf komt bij hen. Tweede punt van de preek. Jezus haalt hen in. Soms kom je er niet meer uit met elkaar als man en vrouw in het huwelijk. Als je allebei struikelt, je allebei somber bent. En allebei misschien naast elkaar in de kerk zit, misschien wel vanmorgen, dat kan hè. En je denkt, waar is de gloed? We kunnen eigenlijk alleen maar hebben over wat er niet klopt en wat er niet gaat. En wat we niet begrijpen. En dan voegt Jezus zich vanmorgen bij ons. Net zoals die dat bij hem doet. Hij haalt hen in. Opvallend, hè? Wat hij dan doet. Hij begint niet meteen met... Jullie mogen er wel eens een beetje verloster uitzien. Hij begint niet meteen met trage en onverstandige van hart. Hij doet een beetje alsof. Alsof hij het niet weet. Net zoals hij straks zal doen alsof hij door wil. Dat is een bewuste keuze van hem, gemeente. Met eerbied gesproken, hè, maar ik probeer maar soms woorden te kiezen die de bekende dingen weer even op scherp zetten. Dat hij zich een soort van de domme houdt. Zodat we het maar gewoon gaan zeggen hoe het zit. Niet hoe het hoort te zijn. Niet wat we van elkaar verwachten van een echte gelovige, maar gewoon puur eerlijk. Hun ogen worden gesloten, bewust. Ze zien hem niet als Jezus. Ze herkennen hem niet. Dat moet. Blijkbaar. Jezus haalt hen in en vraagt... Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? Nou, dat is toch vragen naar de bekende weg. Jezus, u haalt ze toch niet voor niets in? U weet toch alles? Jazeker, maar hij hoort het wel graag, gemeente. En wat kan het opluchten als je de Bijbel leest en het evangelie leest en ontdekt. Ik zou er wel eens vaker verloster uit mogen zien, maar soms is dat ook gewoon moeilijk. En dat Jezus zegt, vertel het nou eens. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? Waarom? Wanneer ben je voor het laatst eerlijk geweest? Niet alleen toen je in de spiegel keek, maar toen je bad. Nou, ik kom er nog wel op. Het is zeker geen schande hoor. En het is al helemaal niet verdacht. Al weet ik dat sommige mensen wel zo denken als je blij bent met Pasen. Laat die blijdschap er maar uitkomen. We hebben het niet voor niets over de paaspreek van Jezus. Die straks hun hart in de brand gaat zetten. Maar dan moet er soms ook eerst wel opgeruimd worden, hè, voordat die brand ook echt aangestoken kan worden. Dat het niet zo flauwtjes en zo half is. Jezus neemt er de tijd voor om door te vragen waarom ze zo bedroefd zijn. En je merkt, eerst roept dat wat irritatie op. Achter welke steen heeft Jezus gelegen, begrijpt u wel? De naam Kleopas klinkt hier en die man zegt dus tegen hem, tegen Jezus, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Moet je voorstellen, hè? Jezus is voor dag en dauw ze allemaal voor, hij is vroeg opgestaan die morgen. Het is echt gebeurd, wij weten dat als lezer. Maar deze man, die snapt het gewoon niet. Hoe kun je nou, terwijl dit door heel Jeruzalem heeft heen gegonst, hebben gemist? De dingen die deze dagen gebeurd zijn. En dan zegt hij ook, heel onbevangen, welke dan? En dan blijkt dat het verdriet en de pijn van binnen het wint van de irritatie. Ze zeggen niet, nou, daar is geen begin aan. Als je blijkbaar zo ongeïnteresseerd bent in het Joodse geloof of in dat wat hier gebeurd is rondom Jezus. Laat maar, nee. Zij zegt, welke dan, zeggen zij. Nou, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Hoor je dat Mozes hier al meedoet? Dat stukje uit Deuteronomium dat we hebben gelezen. De een of de ander profeet, dat is een verschil. Er zijn ook onder Israël altijd profeten geweest die de mensen naar de mond praten. Er zijn profeten geweest die eigenden zichzelf dat ambt toe. En Mozes had al gewaarschuwd namens God, luister goed, luister goed. Niet alleen naar hun woorden, maar let ook op hun daden en je weet of het een echt is of niet. Wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt en het gebeurt niet en het komt niet uit wat hij heeft gezegd, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. Wees niet bevreesd voor zo'n man, laat hem links liggen. Hoor je het? Wat een beproeving voor deze mannen. Ze belijden hem hier echt als een profeet die machtig in werken en woorden voor God en heel het volk was. Ja, tot het moment dat hij stierf, want dat is het punt, hè. Hoor maar, en hoe onze overpriesters hem, onze eigen leiders, hem, hebben overgeleverd om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Onze profeet. Waarvan we zoveel hebben gehoord wat heen wees naar wie hij was. Waarvan we wisten, dit is hem. Bleek het toch niet te zijn. De tempel afbreken en opbouwen in 3 dagen. Om maar iets te noemen. Het is inmiddels al de 3e dag. Hoor maar, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou, vers 21. Maar al met al is het vandaag de 3e dag. Sinds deze dingen gebeurd zijn. Ik las bij een verklaarder van dit gedeelte die zei dat het onder Joden in die tijd gewoon was om te denken dat de ziel nog 3 dagen in het lichaam bleef. En nu die 3e dag zo goed als aan het verstrijken is, was de hoop helemaal vergaan. Het is al de 3e dag. Met andere woorden, Israël wordt niet meer verlost door Jezus. Wat een beproeving is dat voor die mensen geweest. En Jezus hoort ze aan. En hij hoort dat ze er ook nog even bij vertellen dat ze wel even hebben gedacht, wat is dit? Maar veel meer dan, wat is dit, zijn ze niet gekomen, niet verder dan dat. Vers 23 kun je dat lezen. En vers 22. Ze biechten het op. Er zijn wel sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn. En die hebben ons wel even versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien. Die zeiden dat hij leeft, punt. Meer niet. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar zagen hem niet. Punt. En dan? Ja, dan gaat Jezus profeteren. De profeet gaat ze thuis brengen. Het laatste punt van de preek. De profeet gaat ze thuis brengen. Hoort u hoe fel de toon nu wordt, nadat hij ze helemaal heeft uitgeluisterd? Dat betekent dus niet dat de Heer Jezus hier als een schoolmeester zegt van, stel het je domme schapen. Ja, nou, de schoolmeester die dat zegt, die moet ontslagen worden natuurlijk. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Traag, sloom, onverstandig. Wat zijn jullie toch dom? Zegt hij dat als een schoolmeester? Je had je beter voor moeten bereiden, je had je huiswerk beter moeten doen. Gemeente, dit is de herder die emotioneel is. Het gaat hem aan zijn hart dat hij ze zo ziet lijden. Dat maakt de toon zo sterk. O, onverstandig en trage van hart. Dat zegt hij niet om ze weg te cijferen. Om ze met liefde een 1 te geven voor wat zij presteren. Maar dat ziet hij omdat het zo anders had kunnen zijn. En het mag ook anders worden. Hij, de profeet, die zegt het. U gelooft niet al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Geliefde gemeente, hij verwijt ze niet zomaar. Ongeloof. Dat denken wij wel eens, hè. Dan lopen we er ook hoofdschuddend naast. Dat die mannen dat nou niet gezien hebben. Jesaja 50, Jesaja 53. Wij als goed gereformeerden weten van verzoening door voldoening. En we hebben het over... Ja, dat was heel het Oude Testament toch al zichtbaar. Al die lammetjes en die bokjes die geofferd werden. Al dat bloed, dat wees allemaal heen. En dat Jezus eerst zou moeten komen om te lijden en te sterven aan een kruis... En daarna komt de verlossing. En die verlossing heeft niks te maken met Jeruzalem op aarde. De Joden dachten wel dat er een troon van David zou komen, maar die troon dat was een kruis. En zijn wieg was een kribbe. Maar gemeente, als u echt de moeite zou nemen om de profeten... En de eerste 5 boeken van Mozes te gaan lezen, dan kunt u niet tot een andere conclusie komen dan deze. Dat zo eenvoudig nog helemaal niet ligt. Dat het er echt op lijkt dat de dag dat de Messias komt, alles in één keer plaatsvindt. Het lijden, dat kom je zo nu en dan tegen, ja. Maar de verlossing, het hele concrete dat de wapens worden begraven en omgesmeed tot ploegschalen. Dat de leeuw en het lam en de koe en de berin samen zijn. Een rijk van vrede, wat de Messias zal brengen, dat overheerst. Als Jezus dus zegt tegen deze mensen, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Dan zegt hij niet, wat zijn jullie dwaas, dat jullie dat niet hebben gelezen. Hij zegt alleen, let erop, dat moest ook gebeuren. Hoor maar hoe hij het een vervolg geeft. Hij begon bij Mozes en de profeten, al de profeten... En legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus niet wat in al de schriften over zijn lijden geschreven was, maar alles wat over hem geschreven. Hij heeft ze bij de hand genomen en laten zien. Zeker, die herder waarvan God in Ezechiël 34 zei, die hij zou zenden en die zijn volk zou helen en genezen. Die herder die ze zou verzamelen, die ze in zou halen, die ze op zou zoeken. Die ervoor zou zorgen dat er geen vijand meer zou zijn die de kudde van God zou benadelen. Die herder is dezelfde herder als die door God geslagen wordt. Dan moet je niet alleen Ezechiël 34 lezen, maar bijvoorbeeld Zacharia 13. Die herder die geslagen wordt. De rechter die zelf de straf gaat dragen. Zodat degenen die bij hem horen vrijuit zullen gaan. Zo heeft Jezus ze bij de hand genomen en laten zien. Ik heb geleden om in de heerlijkheid binnen te gaan. En alles Wat er van mij in Mozes en de profeten staat over mijn lijden is verbonden met mijn verheerlijking. En dan heel concreet, wat betekent dat dan? Waarom zullen ze straks zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij met ons sprak op de weg? Jezus heeft laten zien, ik ben nog niet klaar. Toen hij riep aan het kruis, het is volbracht, volbracht hij het eerste deel van zijn taak. Als priester gaf hij zijn leven. Als rechter droeg hij zelf de straf. Als lam gaf hij verzoening. Maar hij is ook koning. De koning van de Joden werd gekruisigd, maar de koning van de Joden zit op de troon. En hij heeft tegen Kleopas en zijn vrouw of zijn neef of zijn broer of zijn broeder gezegd. Wat hij ook vanmorgen nu laat klinken. Ik ben opgestaan, hè broeder, zuster, jonge meisje. En ik heb een verzoening aangebracht tussen God en jou. Door mijn leven te geven. Maar loop je soms in de mist? Heb je het idee dat je meer makkelijker wegloopt dan dat je aangehaakt blijft? Kijk eens naar mij. En lees je Bijbel. Lees je Bijbel. En zie dat er nog zoveel beloften niet vervuld zijn. Heeft God tot op heden niet bewezen dat hij al zijn beloften aan het vervullen is? Dat wat nog niet uitgekomen is. Kijk naar mij. Ik ben echt de profeet. Ik breng jullie thuis. Naar een nieuwe aarde, waarop geen oorlog meer is. Waarin de dood voor eeuwig is weggedaan. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven in zijn heerlijkheid. Soms heb ik het idee, met alle respect, dat we zulke bokkensprongen moeten maken om het geloof een beetje vurig te houden. En we zoeken heel creatief, ik ook, allerlei dingen om er maar voor te zorgen dat het niet inzakt. En dat mag. Maar wat is het allerbelangrijkste? De schriften. De gids die God geeft in Oude en Nieuwe Testament. Leg niet te snel die dingen weg waarvan je denkt, ja, dat weet ik niet hoor. Je zult aan Zacharia moeten beginnen. Ja, ben je al begonnen dan? Gewoon eens proberen. Er is tegenwoordig heel veel goede begrijpelijke uitleg beschikbaar. Het is net als met onze liefde voor de psalmen. We houden ervan en we hebben ze graag, maar we zijn wel heel selectief in wat we dan zingen. We zijn voor het Oude en Nieuwe Testament, voor het hele woord, maar wat is dat deel dik wat we nooit lezen? En weet je, gemeente, juist dat deel gaat vaak over de dingen die ons zo kunnen helpen om meer vuur te krijgen. Dat we niet alleen blijven staan bij de dingen die bij ons algemeen bekend zijn. Jezus werd geboren, hing aan een kruis, stond weer op, is naar de hemel gegaan en komt weer terug. Ja, maar dan? Hoe ziet dat er dan uit als hij terugkomt? Dat kun je toch niet allemaal vergeestelijken, dat rijk van vrede? Dat kun je toch niet allemaal wegpoetsen door te denken, ja, dat moeten we dan maar anders lezen. Daarom, als Jezus als profeet in ons midden is, bedient hij zich van het woord. En dat geeft zo'n rust. Dat is geen fantasie. Dat is geen kwestie van, ja goed, we mijmeren maar wat van over hoe het ongeveer zal gaan. Er is ons zoveel concreets beloofd. Alles wat er over Jezus geschreven staat is een toekomst vol van hoop. Hij heeft ze dus niet alleen maar verteld hoe blij ze mogen zijn dat hij stierf en opstond. Maar ook hoe blij ze mogen zijn dat er straks in Jeruzalem een nieuwe tijd aanbreekt. Een tijd, geliefde gemeente, waar wij in zullen gaan delen als wij tenminste geloven. Een rijk van vrede. Dank u, zegt dan een kind dat gelooft, een oudere die het heeft geloofd. Dank u, Heere, dat u mij thuis brengt. Zoals die Emmausgangers. Ja, letterlijk. Ze komen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en dan doet Jezus alsof hij verder gaat. Maar zij dringen er bij hem op aan en zeggen: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En dan gaat hij toch mee naar binnen. Ja, staat er dan, en hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Een poosje. En het gebeurt op dat moment dat hij samen met ze aan tafel aanligt, dat hij het brood neemt en hun zegent. Hij zegent het brood. En als hij het gebroken heeft, geeft hij het aan hen. Hoe komt het toch dat dan pas hun ogen worden geopend? Ik weet het niet, gemeente. Eén ding weet ik wel. Ze herkenden hem op dat moment. Als ze thuisgekomen zijn en het onderwijs hebben ontvangen, dan zien ze toch twee bekende handen. Dat het juist bij het breken van het brood gebeurt, heeft naar mijn bescheiden mening, heeft niet te maken met dat ze dan ineens denken: hé, dat hebben we hem zo vaak zien doen. Dat we dat nou niet gezien hebben, dat is de Heer Jezus. Want ze hebben hem ook heel vaak horen spreken. En die stem hebben ze ook niet herkend. Is het niet de combinatie tussen die twee bekende handen die voortaan altijd doorboord zullen zijn? Toen Jezus het brood brak bij het avondmaal, had hij hele handen. Maar nu Jezus na zijn opstanding het brood breekt, heeft hij helende handen. Zijn doorboorde handen helen het verdriet. Hij is het wel. Dit is geen andere Messias. Dit is geen schijnlichaam. Dit is geen spook. Dit is onze profeet. Onze herder. Ze herkennen hem. En meteen, een kind zou misschien zeggen, dat is ook flauw. Meteen verdwijnt de Heere Jezus dan. Nou, de Emmausgangers vinden dat niet flauw. Hun hart is al brandend. Hoor maar. Nadat Jezus noodzakelijkerwijs verdwijnt, ze moeten leren leven door het geloof, zeggen ze tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons? En dan komt het, hè? Toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Eerste Paasdag 2023. Jezus' paaspreek zet ons hart in brand. Dat is het vuur van het geloof. Ik heb het van hemzelf gehoord. En vanmorgen hoorden we. Niet alleen dat hij geleden heeft aan een kruis. Niet alleen dat hij opgestaan is uit een graf. Maar ook dat zo zeker als dat moest gebeuren, hij terugkomt. Dat staat ook in het Oude Testament. Dat vind je bij de profeten. Ik lees het u voor aan het einde van de preek. En als het voor Israël geldt, bedenk dan, daar worden wij ook naartoe geroepen. Hoor maar, want zo zegt de Heere, Ezechiël 34. Zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de berg van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal ik hun een weideplaats geven. Ze zullen neerliggen en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weiden op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen komen weiden en ik zal ze doen neerliggen, spreekt de Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene ga ik verbinden, het zieke ga ik versterken. Ik zal ze weiden zoals het hoort. En u, mijn schapen, zo zegt de Heere, ik kom. Is dat niet wat ons hart brandend mag maken? Hij komt eraan. De profeet brengt ons thuis. De herder komt terug. Wat zal dat zijn? Als hij, die het graf al voorbij was, ons laat zien. Je gaat er nooit meer in. De dood is echt voorbij. De zonde, niemand zal meer weten wat dat is. Verdeeldheid, beschadiging, scheiding, vervreemding, ongemak, handicap, rolstoelen, infusen, alles niet meer. Nooit meer. Altijd dag, altijd leven met hem. Dat is wat ons op weg naar morgen en wanneer dan ook een brandend hart mag geven. Wij dienen zoals de organist voor de dienst speelde, Jezus, die zegt, ik leef en jullie zullen leven. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen we nu met elkaar Psalm 42 en daarvan het vijfde vers.